grenzen. Nou, de vakantie loopt wel langzaam ten einde. En ik wil nog in ieder geval meegeven dat wij elke woensdag hier bidstonden hebben. En de derde woensdag van de maand hebben we dan Bijbelstudie. Heb je nog nooit een bidstond meegemaakt, dan zou ik zeggen, neem een keer de moeite om te komen. Neem een keer de moeite om te komen bidden. Maak jezelf vertrouwd met wat de Bijbel nou bedoelt, dat het goed is als broeders en zusters samenkomen om te bidden. Ervaar zelf in je leven wat het gaat betekenen en wat God in je leven wil gaan doen. En we bidden niet alleen voor onszelf, maar we bidden ook voor eigenlijk allen. We bidden voor familieleden, we bidden voor geliefden. We bidden dat God met ze is en die noden kunnen zo groot zijn. En ik kan zeggen, van dat we zeg maar steeds weer hier naartoe komen, heeft de Heer toch nu meerdere keren bewezen dat onze gebeden verhoord zijn. Er zijn mensen in de gemeente die nu de gemeente bezoeken. En dan kan ik zeggen, dat is alleen maar door gebed. Alleen maar door gebed. Door te pleiten voor die mensen. Door die mensen los te bidden. Want dat zijn toch wel de methodes die God ons leert. Dat mensen, zonder dat ze het weten. Want als je iemand op straat of in de familie zou vragen van, geloof je dat je door de duivel ooit gebonden bent geweest, vastgehouden, zeggen ze altijd nee. Omdat ze het ook niet beseffen wat er gebeurt. Maar je zou je moeten afvragen hoeveel gebed eraan vooraf gaat, voordat iemand die drempel daar kan oversteken om Gods huis binnen te komen. Er is altijd wel iets dat je weerhoudt om te komen. En dan kan alleen maar gebed helpen. Want gebed is een krachtig wapen welke de Heer ons gegeven heeft. Om voor onszelf, maar ook voor onze geliefden te bidden. En dus ik zou zeggen, doe dat. En de derde woensdag in de maand, dan hebben we Bijbelstudie. Dat is anders dan op de zondag. We behandelen Bijbel, zeg maar, onderwerpen. We behandelen Bijbelteksten. Het mooie daarvan is dat je altijd vragen kan stellen. Nou, dan stoppen we even. En dan gaan we op die vragen in. En dan kijken we wat het antwoord is. Wat het beste bij die vraag past. En als we daar geen antwoord op hebben, nou, dan maken we de afspraak dat we de volgende keer, als we weer samenkomen, dat we in de Bijbel in die tussentijd gaan zoeken, zodat wij daarop kunnen antwoorden. Het is iets heel ergs als je de Bijbel leest en je met vragen zit over de Bijbel en je weet niet aan wie je die vragen moet stellen. Ja, ik kan je heel simpel uitleggen dat je die vraag aan de Heer kan stellen. Maar de vraag is, ben je bereid te wachten ook op het antwoord? Neem je het geduld? Neem je ook stille momenten? Dat is ook gebed. Dat je stille momenten gebruikt en dat je vanuit zijn woord ook antwoorden krijgt op de vragen waar jij mee zit. En dat zijn toch wel belangrijke dingen. Nou, ik zou zeggen, maak gebruik van die gelegenheden, want dat zijn prachtige dingen die we in Gods huis hebben. En dan gaan we naar het woord van God als er geen andere verrassingen zijn. Nee? Oké. Ik ben blij met de verrassingen die de Heer geeft. We gaan naar het evangelie van Marcus. Even kijken. Marcus 4. Marcus 4. En we lezen uit de herziene Statenvertaling. Ja, even mijn bril opzetten. In mijn Bijbel staat, Jezus stilt de storm. En in vers 35, daar beginnen we, dan staat er, en op die dag, toen het avond geworden was, zei hij tegen hen, laten wij overvaren naar de overkant. En zij lieten de menigte achter en namen hem, die al in het schip was, mee. En er waren nog andere scheepjes bij hem. En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen in het schip, zodat het al vol liep. En hij lag in het achterschip te slapen, op een hoofdkussen. En zij wekten hem en zeiden tegen hem: Meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: Zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam grote stilte. En hij zei tegen hem: Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar: Wie is deze toch dat zelf de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Laten we de Heer bidden om een zegen. Hemelse Vader, ik kom deze middag voor uw genadetroon, Heer, met dit woord. Ik vraag u om het van me over te nemen. Ik vraag u dat u degene bent, Heer, die ons, Heer, uw woord bekend maakt. Die ons uitleg geeft vanuit uw woord. U bent de Heer. U bent de Heer, onze leraar. Heer, neem het van ons over. En leid ons deze middag in uw waarheid. Want Heer, we hebben uw waarheid nodig bij alles wat we doen. Ik dank u en prijs u, o Heer, in Jezus' wonderbare naam. Amen. Het is een tekst die ik al heel vaak gelezen heb. En in het begin was dat een van mijn geliefde, zeg maar, bijbelteksten die ik las, dit stukje. En ik, in eerste instantie kwam het een beetje vreemd over bij mij. Maar ik ben eigenlijk de Bijbel blijven onderzoeken. En ik heb geprobeerd met hulp van de Heer eruit te komen, zodat hij zijn woord aan ons, zeg maar, en dus ook aan mij bekend kon maken. En als je dit stuk zo gehoord hebt, en je hebt het mee kunnen lezen, dan is dan eigenlijk de eerste vraag hierbij, dat Jezus stelt: waarom zo angstig? En een andere vertaling die zegt: waarom zo bevreesd? Dat is wat Jezus aan ze vraagt. En dan vraagt Jezus daarbij, gelijk achteraan: waarom geen geloof? Dat is wat Jezus vraagt. En dat zijn toch dingen, ja, als je met zo iemand optrekt, dag en nacht, en dat hij dan zo'n vraag stelt, ja, dat is, komt natuurlijk altijd wel een beetje, ja, hard over. En ja, je begrijpt ook niet waarom. Want je zou eigenlijk die situatie voor ogen moeten zien. Alles eigenlijk wat je leest in de Bijbel zou je eigenlijk voor je moeten zien. Hoe is dat gegaan? Hij zegt: laten we naar de overkant gaan. Laten we overvaren. En dan zegt de Bijbel: dan gaat hij slapen. En hun zijn bezig met de overtocht. En in die tussentijd, zegt de Bijbel, komt er een harde wind opsteken. Een storm zelf. En dan gaat het zo erg aan toe, dat zegt de Bijbel, dat eigenlijk water al in het schip begint te komen. En als je heel eerlijk bent, en jij zou in dat schip zitten, vraag je jezelf af: wat zou ik dan doen? Ik weet niet hoeveel mensen hier goed kunnen zwemmen. Kijk, kijk, daar zie ik achteraan iemand die heel goed kan zwemmen. Dus die zou gewoon van het midden van de zee gewoon naar de andere kant kunnen zwemmen. Dus geen enkel probleem. Nou, ik ken iemand, een hele geliefde, heel dicht bij mij. Die zou ook blij zijn met deze situatie. Die zou ze in ieder geval de zwemtalenten kunnen laten zien. Maar dat is nogal wat. Maar waar we het vandaag over hebben, en dat zegt Gods woord al, en de schrijver daarvan, dat is Marcus, een van de mensen die met Jezus wandelde, die geeft ook aan hoe bevreesd ze waren. En die vraag van Jezus was ook: waarom zo angstig. En in die andere vertaling staat er geschreven, waarom zo bevreesd? We hebben het vanmiddag over vrees. En dat is een onderwerp, ja, daar kan ik van zeggen, vrees hoort niet in een mensenleven te zijn. Dus eigenlijk zouden we geen van alle vrees moeten hebben. Vrees hoort niet in het mensenleven. Maar ook de discipelen waren er niet vrij van. Ook die discipelen, dat hebben we gemerkt dat Jezus dan die vraag stelt, die waren niet vrij van vrees. En ze waren schippers, het grootste gedeelte van ze waren schippers. En toch hadden ze moeite. Toch zagen ze eigenlijk, ja, je ziet ook dan dat ze, terwijl ze dan daar zijn, dat een zware storm eigenlijk opkomt. De golven zodanig, zeg maar, tekeer gaan, buitengewoon hoog, dat het water, zeg maar, in het schip komt. En dat er eigenlijk een noodsituatie dreigde. En op dat moment schreeuwden de 12 het uit. Heer, maakt het niet uit dat wij hier omkomen. En ze waren op dat moment vervuld van angst en van vrees. Maakt niet uit. Voor mij, de Bijbel vertaalt ze allebei. De ene zegt vrees, die andere spreekt angst. Maar wij spreken vanmiddag natuurlijk gewoon, als we dat zeggen, over beide. Door vrees kwamen zij in verwarring. En toen ze in verwarring kwamen, was het enigste wat ze eigenlijk nog dachten van, nu vergaan we. Nu is het einde eigenlijk aangebroken. En wat ze deden was Jezus wakker maken. En door hun angst hebben ze Jezus wakker gemaakt. En te midden van die storm waar Jezus sliep, zegt de Bijbel dat hij maakte zich inderdaad helemaal niet druk. Want mogelijk dacht Jezus op dat moment toen hij sliep, de Bijbel spreekt er niet over, maar mogelijk dacht hij daarover van, wat er ook gebeurt, we komen aan de overkant. Die storm heeft op mij geen enkele invloed. We komen aan de overkant. Hij wist wel wie hij was. En daarom zie je dat hij dan, toen hij wakker werd, dat hij die storm, ja, tot bedaren bracht. En dat hij dan aan hun vroeg, waarom zijn jullie zo bevreesd? En waar is jullie geloof? Dat zijn twee dingen die altijd samengaan. Nou, dan moet ik dit over vrees vanmiddag aan u meegeven. We gaan nog een paar dingen over vrees aanhalen. Vrees haalt de mens uit zijn evenwicht. Ik geloof dat niemand hier is die kan zeggen van, dat er geen vrees in mijn leven is. Ook in mijn leven zit er vrees. En ik moet daar ook mee leren omgaan. Ik moet daar de Heer gaan vertrouwen in mijn situatie. Maar ja, vrees is toch wel eigenlijk iets verschrikkelijks. Het haalt je uit je evenwicht. En wanneer vrees je uit je evenwicht gehaald heeft, vervult het daarna ook, zeg maar, het hart van iemand, zodat die persoon eigenlijk niet meer onder controle is. En dat zien we hier ook. Ze waren niet meer onder controle. En dat is een slechte situatie, want ze dachten, nou, nu komt het einde en nou gaat het voor ons eigenlijk ophouden. En als je er eigenlijk over vrees gaat nadenken, dan kom je erachter dat er velen zijn die lijden onder het juk van vrees. Ze durven niet altijd erover te spreken. En dat merk je. Mensen durven niet altijd erover te spreken wanneer de vrees in hun hart is. Er is iemand ziek, maar die persoon heeft misschien bericht gehad van de arts dat hetgeen in zijn leven speelt, dat dat niet zo goed is. Nou, dan moet je toch wel heel veel geloof hebben om te zeggen van, ik leg dat naast me. 9 van de 10 keer komt er vrees binnen. Maar ik zeg net, mensen durven er vaak niet over te spreken. Dus, in plaats van dat die mensen zeggen van, nou, weet je, misschien is het goed als ik kom, dat er voor mij gebeden wordt. Is de eerste reactie bij mensen terugtrekken. Terugtrekken. En dat is absoluut niet wat wij zouden moeten doen. We zouden ons niet terug moeten trekken. Nee, we zouden juist Gods aangezicht moeten zoeken. Nog sterker, als iemand een negatief bericht krijgt over zijn leven, zijn heel veel mensen die alleen maar met datgene bezig zijn, dus dan neemt vrees het over, dat ze zelf niet eens de tijd en de moeite nemen om Gods aangezicht te zoeken. En dat is eigenlijk wel iets wat heel erg is. Dit is iets waar we toch eigenlijk heel erg voorzichtig mee moeten zijn. Dat we eigenlijk er zo niet mee moeten omgaan. Ja, maar hun ogen, daar zat die vrees eigenlijk in. Je kan eigenlijk bij iemand die bevreesd is, dan kan je het in zijn ogen zien. En als je dat niet in zijn ogen kan zien, kan je het van zijn gezicht aflezen. Dat er vrees is. En iedere keer blijkt ook weer dat vrees een hele grote hindernis is. Hoe kun je, zeg maar, aan vrees ontkomen? Dat is een andere vraag. Want je moet aan vrees ontkomen. Je moet niet onder vrees blijven. Vrees is niet goed voor je geestelijk leven. Vrees is ook niet goed voor je leven samen met de Heer. Absoluut niet. Daarom is het zo dat Jezus opstond en hij bestrafte die storm en die winden. En alles werd stil en hun waren weer rustig. Het is belangrijk om te weten of jij niet moet doen, welke weg je moet gaan. Dat zijn allemaal dingen die je moet gaan afvragen. Wat ik moet doen, welke weg moet ik gaan, wat moet ik juist niet doen. Dat zijn allemaal dingen die je jezelf moet gaan afvragen. En als we dan vragen van wat is vrees, dan kan ik dit erbij zeggen. We merken dat er steeds meer mensen door een geest van vrees beheerst worden. Dus het eerste antwoord over vrees is: het is een geest. Vrees komt niet van God. Het is een geest. En zoals God ons enorme wapens heeft gegeven tegen de vijand, gebed, is vrees een hele sterke wapen welke de vijand gebruikt tegen mensen. En dat weet hij ook. Hij weet ook dat mensen, als dat komt, dat mensen bevreesd raken. Dat mensen angstig worden. En daarom zet hij dat wapen in. Maar we moeten er onderuit. We kunnen niet blijven hieronder. God wil dat ook niet van ons. Hij heeft voor ons een heel ander plan. Hij heeft voor ons een plan dat wij zonder problemen ook eigenlijk de eindstreep gaan bereiken. Dat wij een goede weg gaan bewandelen en dat vrees ons daarbij niet zal verhinderen. Wat is vrees? Vrees is een verkeerd geloof. Ik zei net, het is een geest, maar vrees is ook een verkeerd geloof. En wat bedoel ik daarmee? Het is geloof hebben dat het onheil wat je gehoord hebt, wat de arts je verteld heeft, wat je door berichten allemaal te horen krijgt, dat onheil, of wat het ook mag zijn, dat het speelt in iemand zijn leven, misschien speelt het nu in iemand zijn leven hier zo, wat het ook is, en waar je dus dan angst voor hebt, dat je die angst hebt dat over je zal komen. En dat het eigenlijk je leven compleet zal gaan beheersen en verwoesten. Maar als je dat weet, dan weet je dus ook dat eigenlijk dat het belangrijk is, eigenlijk moet ik zeggen, om te weten dat als vrees een verkeerd geloof is en in het onheil zal storten, dan is de weg, want dat is wat we zoeken, eruit komen, dan is de weg naar ontkoming die ons uit die ellende haalt of moet gaan halen, dat moet geloof zijn. We kunnen niet anders dan geloof daartegenover stellen. Daarom vroeg Jezus ook aan ze, toen hij die storm tot stilstand bracht, tot bedaren bracht, vroeg Jezus aan ze, waar is je geloof? Want dat was er op dat moment dus niet. Vrees had het overgenomen. En daarom maakten ze hem wakker. Maak het u niet uit dat wij hier omkomen? En terwijl hij dacht van, nou, we gaan misschien over een half uurtje zijn we aan de overkant. Ik kan nog even een dukje nemen. Dan gaat het wel goed. Immers, ze wandelden met hem. Ze zagen de dingen die hij deed. Ze zagen de wonderen die hij deed. Ze zagen ook de machten die hij uitdreef. Dus het was niet zo dat we te maken hebben met een vreemde club mensen. Het waren mensen die vertrouwd waren met de dingen die Jezus deed. En daar behoren wij van te leren. Het is hetzelfde als ik het nu heb over het woord van God. Het is prachtig als het woord van God er is. Het is prachtig als je het hoort. Het is prachtig als je het op televisie kan zien. Maar je moet er wel iets uit leren. Als je niet leert uit het woord van God, mis je, denk ik, de belangrijkste dingen om uitschrift te halen. Je hebt het woord van God nodig. Het woord van God is scherp. Het woord van God is levend en krachtig. Het woord van God maakt onderscheid. Daar moet je niet bang voor zijn. En dit moet je nu aanpakken. Het woord van God openbaart. Alle dingen die God aan ons bekend wil maken. Daarom hebben we het woord van God nodig ook. Daarom brengt het woord van God ook geloof in onze harten. En dat is een belangrijk iets wat we moeten weten. Dus we hebben geloof nodig. En de storm, zeg maar, ja, maakte die discipelen bevreesd. Maar in wezen was de storm niet de oorzaak van die vrees. De oorzaak was hun verkeerde houding ten opzichte van die storm. Ze hadden gedachten over die storm, dat die storm van alles met ze kon doen. En dat is wat Jezus dus aan ze ook vroeg, van waar is je geloof gebleven? Als we kijken naar wat er eigenlijk met mensen gebeuren wat betreft vrees, dan zien we dat vrees verlamt je leven. Het dwingt je een leven te gaan leven dat je helemaal niet van plan bent te leven. Alles wordt door vrees ontgrendeld. Niet alleen het innerlijke, maar ook het lichamelijke. Je kan opeens niets meer doen. Wanneer dit over je komt, dan blijkt dat je op dat moment verlamd bent. En dat was met die discipelen ook. Ze waren verlamd, ze konden niks meer doen. Ze konden Jezus alleen maar wakker maken, maar meer niet. Maar dat is een situatie, dat gebeurt ook eigenlijk in het leven van iemand die een verschrikkelijk bericht hoort. En die eigenlijk geen antwoord daarop heeft. Die wordt compleet verlamd. Die weet niet meer dat je kan bidden voor een oplossing. Vergeet die persoon. Want het enige wat die persoon ziet is de boodschap, de boodschap, de boodschap. En vorige week heb ik het nog getuigd. Ik heb het wel eens vaker getuigd. Ik heb ook een verschrikkelijke boodschap gehoord. Er zit een tumor in uw hoofd. En die gaan we, ja, moeten gaan verwijderen. En we hebben goede hoop, maar het blijft toch een probleem te zijn. Nou, dan kan ik wel zeggen van, nou, ik ben een christen. Ik ben iemand die af en toe ook het woord van God brengt. Dus ja, ik spreek ook over geloof. Maar op dat moment zakt je geloof zo klein dat je geen geloof meer hebt. Maar er komt ook weer een moment dat je stilte neemt, tot rust komt. En dan ga je Gods aangezicht zoeken. Heer, is dit het einde? Heer, wat wilt u? En dan zie ik voorbeelden in het woord van God. Dan zie ik mannen, vrouwen God, die de Heer op een wonderbaarlijke manier eigenlijk gediend hebben. Die in verschrikkelijke situaties hebben gezeten. Ik noem maar gewoon zoiets hier voor me. Dat God iemand als David heeft geroepen en heeft gezegd van, nou, jij gaat mij dienen. Jij wordt dan de koning van dit land. En degene die voor hem koning is, die is niet van plan af te treden. Maar die persoon, die heeft wel andere gedachten over David. Want hij weet dat na hem David die troon gaat bestijgen. En af en toe, als hij zich niet lekker voelt, dan pakt hij een speer. En dan denkt hij, woop, die speer naar David toe. En David moet wegvluchten. Maar David was een man van God. En zo kan je leren van die situatie. De Bijbel spreekt er ook over dat in al de fouten die David gemaakt heeft, dat hij altijd terugkwam bij de Heer. Er staat nergens in de Bijbel dat God zegt, ik zal de vervallen hut van Saul weer oprichten. Omdat God klaar was met Saul. Omdat Saul niet iemand was die zijn naam, de naam van de Heer verhoogde. Saul was bezig met zichzelf, om zichzelf te verhogen. Maar David was altijd iemand, hij heeft grote fouten gemaakt, maar hij was iemand die altijd Gods aangezicht zocht. Altijd de Heer probeerde te verhogen in alles wat hij deed. En daarom kan de Heer zeggen, ik zal de vervallen hut van David weer oprichten. Ik heb dat van niemand gelezen in de Bijbel, alleen van David. En dat komt vanwege zijn houding naar de Heer toe. Hoe moeilijk de situatie ook was, hij ging die situatie aan. Als ze daar die reus naar hem toe sturen, en die komt dan met bewapening, speren, zwaard, noem maar op, schild. Dan zegt David, dat zwaard kan ik niet dragen, het is te zwaar voor mij, het schild. Daar ga ik onder vallen, want dat ding, ik kan het helemaal niet hanteren. En dan zegt David tot die man, een grote reus, jij komt me tegemoet met wapen en schild. Maar ik kom jou tegemoet in de naam van de Heere der Heerscharen. Hij zegt, ik kom jou tegemoet. Wij zouden zeggen, dit is zelfmoord. Ja toch? Zo zouden we zeggen, zelfmoord. Je bent gek als je een reus zeg maar, wil gaan aanpakken. Maar hij wist wie hij diende. Hij wist de kracht van die grote God die hij diende. Hij wist alles. Dat de Heer in staat was om een situatie te bedenken dat dat volledig overgenomen zou worden. En dat is ook gebeurd, want ja, hij heeft die Goliath mogen verslaan. En de Heer heeft hem ja, daardoor ook kunnen verhogen. Dus als er vrees in je leven komt en die macht, die demon komt in je, zeg maar, die probeert je aan te vallen, dan heb je maar één ding, omdat je kan leren vanuit het woord van God. Dat vrees komt, dan zeg je tegen vrees, jij komt mij tegemoet met alle wapens van die tegenstander, van alle wapens van de duivel, maar ik kom jou tegemoet in de naam van de Heere der Heerscharen. En ik zal ervoor zorgen dat jij geen stand houdt tegen mij. En dat is precies wat ook mij gebeurde. Dus toen ik tot rust kwam en ik Gods aangezicht begon te zoeken, toen dacht ik van, dit ga ik niet over me laten komen. Ik ga die macht, deze gunst ga ik hem niet bieden. Dit ga ik hem niet bieden dat hij over mij gaat heersen. En ik ben Gods aangezicht gaan zoeken. En het zag er echt niet goed uit. Maar ik ben Gods aangezicht gaan zoeken. En het mooie ervan is, hoe hij het gedaan heeft, weet ik niet. Maar hij heeft het gedaan. En hij heeft me eronder doorgebracht. En hij heeft mij als een overwinnaar uit de strijd doen komen. En dat is wat we moeten doen. We moeten overwinnen. We moeten niet die vrees over ons, zeg maar, laten overwinnen. Want dan hebben wij toch een heel zwaar. Maar de Heer wil, en hij wil ons helpen hiermee. Hij wil ons helpen met zijn woord, dat wij in zijn woord de dingen kunnen oppakken en doorgaan. Waar komt vrees vandaan? Vrees, zoals ik al zei, komt niet van God. Want vanaf het begin van de mensheid heeft God duidelijk laten zien wat hij de mens wil geven. Wat wil God de mens geven? Liefde. Geluk. Vrede. En rust. Dat wil hij de mensen geven. Dus vrees is niet iets dat van God komt. Als er vrees komt in je leven, dan weet je zeker, het komt niet van God. Daar hoef je geen vragen over te stellen. Hoef ik geen Bijbelstudies voor te volgen. Het komt niet van God. Want God heeft het beste voor met jou. Met dat ieder die hier is. Hij wil ons dat geven. Liefde, geluk, vrede en rust. Vrede en vrees die komt van de duivel. Het is een van zijn sterkste wapens, zoals ik kan zeggen. God heeft ons, en daar ben ik toch wel blij om. En misschien is het goed dat wij daar naartoe gaan. Want we lezen vaak die teksten, we horen ze vaak. Maar eigenlijk gaat het toch wel heel vaak aan ons voorbij. Laten we kijken, 2 Timotheus 1 vers 7. Wat zegt de Bijbel? Je hebt nodig het woord van God wanneer je strijd, moeite, wanneer je tegenover situaties komt te staan waar je geen antwoord hebt. 2 Timotheus 1 vers 7. We gaan naar 2 Timotheus. Ja. Kijk wat hier staat geschreven. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, zegt deze vertaling. Een andere vertaling die zegt, God heeft ons niet gegeven een geest van vrees. Hij heeft ons geen geest gegeven van vrees. En kijk wat de Bijbel verder zegt. Maar wat heeft hij ons gegeven? Hij heeft ons gegeven een kracht en liefde en bewustzijn, bezonnenheid, dat we goede dingen kunnen over nadenken. Dat heeft hij ons gegeven. Dus in angst geraken, eigenlijk dat je verlamd wordt, zoals wat ik net zei, wat vrees allemaal doet, dat zijn dingen die moet je niet laten gebeuren met je. Dat zijn dingen, dat kan je leren vanuit het woord van God, dat je het anders moet oppakken. En het is erg om te zeggen, maar deze verwoestende kracht, die vrees genoemd wordt, zien wij zijn intrede doen op het moment dat de mens naar zijn oor, naar de duivel richt. En dus dat de mens eigenlijk naar de stem van de duivel luistert. Dan zal hij daar ook goed gebruik van maken. En dan zal hij tot je spreken. En dan zal hij je de woorden te binnen brengen die je angst brengen. Die ervoor zorgen dat je eigenlijk helemaal lam komt. Maar het is absoluut niet God zijn bedoeling. En eigenlijk is het wel eigenlijk wel zo dat als je kijkt, en dat is iets wat ik in de jaren dat ik als christen zeg maar in deze wereld mag leven, dat ik dit me elke keer weer afvraag van, dat het toch wel heel vreemd is dat er zoveel geloof hebben in het negatieve gepraat. En dat vind ik jammer. Er zijn heel veel mensen, al zou je ze vertellen wat er gesproken is in de preek, dat ze gewoon denken van, oké, maar wat gaan we straks eten? En wat hebben we met koffie straks? Maar hij vertelt iemand van, ik kan je iets vertellen van die persoon. Dan staan die oren zo en ze zijn het nooit meer vergeten. Want de volgende keer als ze de gelegenheid hebben, ik heb een boodschap gekregen van. En datzelfde doen ze ook, doen we eigenlijk ook met negatief gepraat. Negatief gepraat. Maar wanneer iemand komt met negatief gepraat, dan heb je weer het woord van God. Neem die woorden die die persoon uitspreekt, neem ze krijgsgevangen. Neem die woorden krijgsgevangen. Al dat negatieve gepraat, het bouwt niet op, het breekt af. En daarom is het, neem die woorden krijgsgevangen en breng ze onder de gehoorzaamheid van Christus. Zeg, Heer, ik neem deze woorden krijgsgevangen, ik breng ze onder uw gehoorzaamheid. Ik zal bidden voor die persoon waar daarover gesproken is, want u alleen kan een oplossing voor die persoon betekenen. Er is geen ander die die oplossing kan brengen. Alleen de Heer kan die oplossing brengen. En als wij daaraan mee blijven doen, blijven we dat systeem van de Satan gewoon in stand houden. Maar wij moeten dat systeem niet in stand houden. We hebben een mooi lied vandaag gezongen. Wat was dat lied? Midden one newsman. I'm a new creation. I'm a brand new man. Wat zegt dit volgende tekst daarover? All things are passed away. Die oude dingen horen niet meer bij ons. Die oude dingen, weg ermee. Je bent een nieuwe schepping, je hoort nu bij Christus. De dingen waar je over praat, moeten zegeningen zijn over een ander. Je moet geen negatieve dingen over een ander praten. Je moet alleen maar zeggen van, als ik zoiets hoor, er is iets negatiefs, laat ooit voor die persoon gaan bidden. Want dan heeft deze persoon gebed nodig. Maar wanneer we dat voeden, dan is het enige wat de enige persoon die daar blij mee is, is de duivel. Dat hij zegt van, nou dat vind ik gaat goed hoor. Nou, ik heb vuur onder ze gezet. Heb je gezien hoe ze met elkaar omgaan? Oh, ja. Dat doe ik. Ik zet dat vuur. En ze zorgen ervoor dat het wel verder verspreid wordt. Maar wij zijn de nieuwe schepping. En bij ons moeten we zeggen, tot hier en niet verder. Hier kom je niet meer verder. Ik weet wie ik ben in Christus. Ik zal mijn stappen in Christus zelf bepalen. We zullen de duivel eigenlijk de gelegenheid niet geven om over ons deze dingen te doen. En dat moeten we ook niet doen. Je bent er zelf bij. Die oplossingen, de Heer geeft ze ons. En wij kunnen er zelf voor zorgen dat er gewoon verandering in komt. Vrees is een afschuwelijke vijand. Het kan mensenleven breken. Het kan mensenleven verwoesten. Vrees is dodelijk. Het doodt mensen meer dan wij beseffen. Omdat als iemand geraakt is door zeg maar zoiets, dan weet je niet wat er met zo iemand gebeurt. Mensen zijn vaak tot genezing gekomen, bevrijding gekomen. Let op wat ik zeg. Mensen zijn vaak tot genezing, tot bevrijding gekomen. Nadat de macht, de demon van vrees, bestraft is in de naam van Jezus Christus. Nadat die het zwijgen opgelegd is, zijn mensen tot genezing gekomen, bevrijding gekomen. Omdat mensen gebukt gingen onder die last van vrees. We hebben verlossing nodig op dit gebied. We hebben de Heere nodig. De Heere is het die ons hieruit kan helpen. En hij geeft ons de wapens waarmee wij dit allemaal kunnen aanpakken. Vrede hebben wij nodig. De bron van vrede is God. Maar de duivel wil de mens van deze bron afhouden. Vrede hebben wij door het geloof. Het geloof dat God met ons is. Dat is iets wat je moet geloven, dat God met je is. Ik moet het geloven, God is met mij. De vrees van de duivel wil deze vrede verdrijven. En daarom blijven de boze geesten onder leiding van de duivel mensen met vrees pijnigen. Dat is iets wat ze blijven doen, omdat ze vaak merken dat ze succes hebben. Alleen mensen die zichzelf oefenen in het woord van God en ook de dingen die God heeft, zeg maar, in ons leven heeft gebracht, alleen die mensen houden stand in dergelijke situatie. Want vrees dringt eigenlijk de gedachten van een mens binnen en vervolgens zijn hart. En dat gaat het hart vervullen, zodat eigenlijk hij dan geen normaal leven meer kan gaan leiden. Maar de Heer Jezus is met ons. En we danken God daarvoor. De Heilige Geest is met ons. En de Heilige Geest is de vrede in ons. Hij is met jou. En dus je kan dus zeggen, wat er ook gebeurt, ik zal door het geloof de vrees van de vrees verlost worden. Dat is iets wat je kan uitspreken. En de Bijbel wil dat wij onszelf daarvoor inzetten en ons daarvoor vooraf eigenlijk deze woorden in onszelf brengen. En dat we die woorden, wanneer dat zover is, dat wij dat ook daarna gaan handelen. Laten we gaan kijken in Filippenzen 4, vers 6 en 7. Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wat staat er in Filippenzen? Dit is Gods woord voor ons allemaal, hè? Het is niet alleen voor mij, het is voor ieder die hier zit. En hij spreekt persoonlijk tot ieder die hier zit. Dit is Gods woord. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken en met dankzegging bekend worden bij God. Ik kan luisteren naar alles wat iedereen zegt, maar ik kan beter gaan bidden. Ik kan beter alle dingen in Gods handen leggen. Ik kan beter mijn verlangens wat ik wil, mijn smekingen, met dankzegging bij de Heer brengen. Vers 7 zegt, en de vrede van God, oh, ik hou hiervan. De vrede van God. En je weet niet waar die vrede vandaan komt. Dat wist ik toen ook niet, toen ze me die boodschap gaven. Maar toen ik die auto aan de zijkant had gezet, toen ik zat aan mijn werk nog, ik reed, ik ging ergens naartoe en toen dacht ik van nou, ik ga die auto gewoon even parkeren, want het wordt mij een beetje te veel wat ze me verteld hebben van wat er allemaal in je hoofd zit en wat ze moeten verwijderen, dat ging niet goed. Heb ik die auto aan de kant gezet en toen kwam de rust over mij. De vrede van God. En kijk wat het woord zegt. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten. Dat hoef jij niet te doen. En nog sterker, je kan het niet eens doen, want je bent verlamd. Maar wat je moet doen, je moet het woord van God openen. Wat je moet doen, het woord van God dat je in je hart hebt eigenlijk gezaaid hebt, dat moet naar boven komen op dat moment. En dan moet je zeggen, maar wacht even. De Bijbel zegt toch ergens dat de vrede van God, en dan ga je daarnaar, dan pak je dat aan. Dat is Gods antwoord voor jou in een moeilijke situatie. Dat Hij zijn vrede over jou gaat brengen. En dat Hij dat in zijn woord heeft laten optekenen. Dus zal Hij dat ook nakomen. Want God is getrouw aan zijn woord. Ik ben niet altijd getrouw, maar God is wel getrouw aan zijn woord. Daar kan ik op rekenen. Daar hoef ik eigenlijk geen enkele twijfel over te hebben. Hij kan erop rekenen. Hij is trouw. En Hij bewaakt mijn gedachten. En dat doet u in Christus Jezus. En daarom ben ik God zo dankbaar dat ik dat in Hem mag hebben. En dat geeft mij ook de kracht om hiermee om te gaan. En dat geeft mij de hulp, want ik heb God daarbij nodig. Weet je, en als ik kijk verder, nog een andere tekst pak ik. En dan zie ik dan in Romeinen 5 vers 1, laten we snel even lezen. En dan gaan we naar een ander stuk in de Bijbel. Romeinen 5 vers 1. Wat zegt God? Staat het al geprojecteerd? Ja? Nee? Ja. Wat zegt Gods woord daar? Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God. Bijna al de mensen waar je mee spreekt die iets ergs gehoord hebben, denken dat het een straf is die ze ontvangen. Iets wat ze niet goed hebben gedaan. En daarom heeft God ze op een bepaalde manier, heeft ze dit toegelaten. Maar dit is wat de Bijbel zegt. En hier moet ik naar leven. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, we hebben geloof nodig, hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. Door Christus is er vrede gekomen tussen ons en God. Hij ziet ons niet meer als een vijand. Hij ziet ons als zonen en dochters van hem. We gaan naar een geweldig stuk wat ik vind dan in de Bijbel. En dat vinden we in Jesaja 41. Jesaja 41. Dit is wat God zegt. Jesaja 41. Zijn we daar? We gaan naar Jesaja 41. Vers 10. Dit is wat God aan ieder zegt voor deze middag. Oh, ik hou van het woord. Wees niet bevreesd. Want ik ben met u. Wees niet verschrikt. Want ik ben uw God. Ik sterk u. Ook help ik u. Ook ondersteun ik u met mijn rechterhand. Die gerechtigheid werpt. Het is, als je iets nodig hebt, dan is dit het woord van God. Dat de Heer zegt, wees niet bevreesd. De Heer zegt, wees niet bevreesd. Heb geen vrees. Vrees niet. Want, zegt de Heer, ik ben met jou. De Heer zegt, zie niet angstig rond. En dat is wat vrees met zich meebrengt. Dat je angstig rond. Maar de Heer zegt, ik ben met jou. Nou, een mooier en zeg maar, krachtigere bevestiging kan je niet hebben vanuit het woord van God. Ik ben met jou. Het maakt niet uit waar ik ben. Ik ben met jou. Het maakt niet uit waar je op dat moment bent. Ik ben met jou. Dan moet ik toch die dag zien dat de duivel zegt van, ik kom waar God is. Ik denk dat hij, als hij maar weet waar ik ben, dat hij al een andere weg kiest. Als hij het alleen maar weet. Want de Heer zegt, ik ben met jou. Ik ben met je. Hij zegt, en ik hou van hem dat hij dat zegt ook. Hij zegt, dus zie niet angstig rond. Hij zegt, want ik ben je God. En wanneer je zo bevreesd bent, de Heer zegt, ik sterk je. Maak je niet druk, ik sterk je. Wat ik ook doe, ik help je. Je weet niet wat je moet doen, ik help je. En wat zegt de Heer verder, wat zal ik ook doen? Ik ondersteun je. Ik ondersteun je. Heb je wel eens zo over het woord van God gedacht? Hij zegt, ik ondersteun je. Dat is wat zijn woord hier zegt. Ik ondersteun je met mijn heilrijke rechterhand. Die macht van God is zo groot. En ook over jou en mij spreekt hij deze woorden. Want wij behoren Jezus Christus toe. Hier in dit schriftgedeelte gaat het over Israël. Maar wij horen nu bij Jezus Christus. We hebben Jezus aangenomen. Als een ieder hier is die Jezus heeft aangenomen. Als zijn persoonlijke Heer en zijn persoonlijke verlosser. Dan horen we bij hem. Jezus spreekt tot ons. Vrees niet. Dat zijn zijn woorden voor jou en voor mij. Hij heeft het tegen ons. Hij zegt, want ik ben met u. Oh, ik ben met u. Ik hou daarvan. Ik ben met u. Deze woorden zeggen vooral iets over wie God is. Dat zeggen deze woorden. Deze woorden spreken niet over iets anders, maar over wie hij is. Als hij zo niet was, zou hij deze woorden niet laten optekenen. Maar dit is zoals hij is. Dit zijn zijn gedachten over jou, zijn gedachten over mij. Dit zijn zijn plannen, hij zegt. Dat we niet bevreesd moeten zijn. God wil niet dat je bang voor hem bent. Dat iemand zegt van ja, maar dit is gebeurd omdat dat... Nee, God, hij houdt van ons, hij houdt te veel van ons. En dingen gebeuren met mensen. Maar het is niet zo dat God dat op iemand afstuurt. Nee, absoluut niet. God wil niet dat je bang bent voor hem. Hij wil dat jij zijn kind bent. Er staat in Gods woord toch wel een mooie uitleg. Wat kan ik zeggen? Als je kijkt in 1 Johannes 4, vers 2 tot en met 4. Laten we even daar snel naartoe gaan. 1 Johannes 4. Dus aan het einde, niet het evangelie. 1 Johannes 4, vers 2 tot en met 4. Wat zegt Gods woord daar? Hieraan leert u de geest van God kennen. Je kan allerlei dingen horen. Mensen kunnen je allerlei dingen vertellen. Maar het belangrijke daarvan is dat leer onderscheiden. Leer voor jezelf uitmaken als iemand tot je spreekt. Is deze persoon door God gestuurd naar mij? Of is deze persoon gekomen door iemand anders in een andere verpakking? Met een mooie jas, met een mooie stropdas, met... Je moet direct onderscheiden als het op aankomt. Je moet, daarom moet je de woorden toetsen. Je moet niet elk woord zomaar aannemen. Maar kijk wat de woord, kijk wat de Bijbel zegt. Hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. Die tegenstander zal dat nooit zeggen. Die tegenstander probeert dat geheim te houden, zodat jij en ik niet weten wie hij is. Zodat wij en ik niet weten wie Jezus Christus is. Maar hij zal dat altijd proberen geheim te houden, zodat wij de waarheid niet verslaan. En daarom is het belangrijk dat wij daarin onderscheid maken. We gaan naar het volgende vers. En dan zie je vers 3, zegt: en elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, elke die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist. Waarvan u gehoord hebt dat hij komt. En dan zegt... En dan zegt Johannes toch wel eigenlijk iets hier wat een beetje angstig is, of niet? Dan zegt Johannes hier zo. En die nu al... is 5 voor 12. We kunnen blijven spelen. Ik weet niet, Suriname zeiden ze, je neemt een boegroe en dan gooi je het. Je kan blijven spelen. Je kan nog steeds grappen maken. Maar het is 5:12. Johannes zegt, die geest is reeds in de wereld. En die noemen ze de antichrist. Hij is er reeds. En als hij wordt niet zomaar een antichrist genoemd, omdat in de wereld een heleboel mensen hem zullen gaan erkennen als zijnde de Christus die gekomen is, terwijl hij gewoon uit de hel komt. Maar het is wel 5:12. Het is wel tijd dat jij en ik wakker worden. En dat we de Heer vragen, Heer, u zal ons toch niet laten omvallen. U zal ons toch niet laten vergaan in deze situatie. Maar dan zal de Heer wel tegen ons zeggen, waarom ben je zo angstig? Als je bij me blijft, als je in het geloof blijft, als je mij blijft volgen, waarom maak je je druk? Waar is je geloof? Het is wel tijd dat wij voor onszelf staande gaan blijven. En we hebben dat echt nodig. En kijk wat hier staat geschreven. Hij is reeds in de wereld. Vers 4 zegt, lieve kinderen, mag ik jullie lief noemen? Ja, hè? Lieve kinderen, u bent uit God. En u hebt hen overwonnen. Maar dan zeg ik wel, dan moet je ze wel overwinnen. Dan zeg ik wel, dat wanneer die aanvallen komen van die tegenstander, dat je hem wel moet overwinnen. Hier staat heel duidelijk, u hebt hem overwonnen. Want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. We hebben hem overwonnen. Maar dat betekent wel dat je voor jezelf moet weten, ik heb overwinning behaald wanneer deze aanvallen op me komen. En die aanvallen zijn er. Ze zijn er. Als mensen bevreesd raken, raken ze helemaal in paniek. Raken ze helemaal verlamd. Kunnen ze niks meer doen. Dan is er iemand nodig die zegt, zullen we met je bidden? Zullen we dit doen? Zullen we dat doen? Maar we hebben allemaal het woord van God. Of niet? Of we lezen het niet. Of het maakt ons niet uit. Maar als we allemaal het woord van God hebben, kunnen we in het woord van God kijken. Kan het woord van God tot ons nemen. Dan zaaien we zelf het woord van God. We hebben een paar weken geleden hierover gehad, over geloof, dat je het moet zaaien in je hart. En dan komt hij op en dan gaat hij vrucht dragen. Zoals ik met mijn kousenbanden gehad heb en nog steeds heb. Ik heb ze gezaaid en ze zijn opgekomen en het is een geweldig iets. En niemand begrijpt me thuis, maar ik loop naar buiten toe en ik geef elke dag weer water, want ik wil dat er weer nieuwe vrucht komt. Hé, je moet het onderhouden. Je moet het onderhouden. En dat is een belangrijk iets. Want dit is wat je moet weten. Ware liefde sluit angst uit. Als die liefde echt sluit angst uit. Ik hou daarvan. Als je weet wie God is, heb je geen angst voor straf. Want je weet dat je vergeven bent. Omdat je weet dat je hem hebt aangenomen. En daarom is er, komen we weer terug bij Jesaja 40 vers 10. En dan moet ik toch deze middag dit weer met u doornemen. Dat de Heer zegt, wees niet bevreesd, want ik ben uw God. Deze opmerking, vrees niet, wees niet bevreesd, wordt pas van kracht als je kunt zeggen, hij is mijn God. Het gaat niet van pas komen, het gaat niet in kracht zeg maar, zichzelf ontwikkelen, als je dat niet gezegd hebt. Nee. Als je niet kunt zeggen, hij is mijn God, en je ook niet weet wie God is, en daarom is het belangrijk dat jij en ik onze relatie met de Heer elke dag vernieuwen, elke dag in gebed gaan, met de Heer spreken, over alle dingen die we op onze pad krijgen. Ik spreek elke dag met hem. Elke dag spreek ik met hem. Ik ben 2 dagen geleden in de nacht wakker geworden. Ik ben naar beneden gegaan en ik had een verschrikkelijke droom. En ik wist op dat moment niet, is dat nou echt of is dat nou niet echt? En ik dacht, ga eerst even een glas melk nemen. Dat heb ik genomen. Totdat ik weer bij mezelf kwam. Je moet ook tot jezelf komen. Je moet niet alleen van die droom uitgaan. Ik ben bij mezelf gekomen. En toen zag ik mezelf in allerlei moeilijke situaties. En toen besefte ik. deze droom is niet echt. Deze droom moet je gewoon in een prullenbak stoppen, gevangen nemen en wegdoen met die droom. Want die droom gaat je niet helpen. Die droom gaat maken dat jij dingen gaat zoeken in de wereld. En dan ga je overal dingen zoeken. Je zoekt bij dingen die je vrouw zegt van, oh, dat bedoelt ze ermee. Nee, die dingen krijgsgevangen nemen onder de gehoorzaamheid van Christus. Deze dingen moet je niet in je leven hebben. We hebben de Heer daarom echt nodig. Elke dag weer opnieuw. En we moeten met hem blijven wandelen. En hij is onze God. Als je dat niet kan zeggen. En je ook niet weet wie hij is. Dan is er wel een probleem. Want dan is er eigenlijk geen enkele basis om God te vertrouwen in de stormen van je leven. Dan is er geen basis om God te vertrouwen. Let goed wat ik zeg. Dan is er geen basis om te vertrouwen. Maar wanneer God jouw redder, jouw verlosser is. Wanneer je kan zeggen, hij is mijn God. Als ik je s'nachts zeg maar, wakker kom maken in je slaap. En ik zeg van, wie is je God? En je zegt van, dan is het al fout. Is het al fout? Af en toe hoort mevrouw me, dan vraagt ze, is er iets met hem? Wat is er iets? Heb je? Maar dan begin ik, in die slaap begin ik al te zeggen wie Jezus is en wat hij voor mij is. Ik moet ermee naar bed gaan. En voordat ik naar bed ga, ga ik in gebed. Als ik midden in de nacht, als er iets verschrikkelijks gebeurt, ga ik ook weer met de Heere toe. Dan zeg ik van, de Heere is mijn God. Heere, neem deze macht krijgsgevangen. Die droom, neem het krijgsgevangen. Hoe mooi het leek, neem het krijgsgevangen. En ik breng het onder uw gehoorzaamheid. Die dingen zijn allemaal zijn middelen om ons te verleiden, om ons te verzwakken. Om ons weer uit die veilige basis te halen. Om ons eruit te trekken. Daar waar God ons geplaatst heeft. In zijn koninkrijk. Als een zoon, als een dochter van hem. Het is allemaal bedoeld om ons wankel te krijgen. Maar wij moeten ervoor zorgen dat we niet wankel worden. Word je daarom bewust, dat is wat de Heer tegen me zei. Word je bewust van zijn tegenwoordigheid. Word je bewust dat hij alle macht heeft. Er is niemand die meer macht heeft dan degene die alles geschapen heeft. Niemand. Hij heeft alle macht. En daar moet je bewust van zijn. Niemand moet je vertellen van ik ken nog iemand ergens. Nee, dat is niet waar. Hij heeft alle macht. En dan zal je weten, dat zal vrees moeten wijken. Want God en vrees, heb ik al nieuws voor iedereen die hier is. God en vrees kunnen nooit samen gaan. Dat kan niet. Daarom werd Jezus zo boos. Daarom zei Jezus, hoe kan het? Hoe kan het? Waarom ben je zo angstig? En dan vraagt Jezus die gelijk daarop achteraan, waar is je geloof? De mensen waar hij elke dag mee wandelde. Vrees en geloof gaan nooit samen. Als je een kind van God bent, dan weet je ook gewoon dat God je geloof heeft gegeven. God geeft je zekerheid. God bevestigt je in alle dingen die hij wil dat je in je leven zal gaan doen. Hij bevestigt je dat je staande zal blijven. En dat er geen storm in je leven is die jou omkrijgt. Dat je zal weten, ik kan op het achterschip gaan liggen slapen. Want de Heer die zorgt er wel voor dat ik aan de overkant kom. Geloof is God kennen. Hoe meer je God kent, hoe groter je geloof. Hoe meer je God kent, hoe groter je geloof. Beoefenen. We moeten onszelf daarin beoefenen. Het leren kennen van Jezus Christus is toch eigenlijk, kan ik zeggen, het belangrijkste voor jou en voor mij. Wat we in deze wereld kunnen meemaken. We mogen Jezus leren kennen. Hij heeft zichzelf geopenbaard zoals niemand anders dat heeft willen doen. En we mogen hem leren kennen. Elke dag weer opnieuw. Elke dag in gesprek met hem. En de Heilige Geest openbaart hem. Elke dag weer. Als we vragen stellen, heeft de Heilige Geest de antwoorden. Nou, laten we de Heer bidden. Hemelse God en Vader, ik dank u. Ik dank u voor uw genade en uw goedheid. Heer, we weten, we beseffen deze middag, beseffen wij dat wij een vijand tegenover ons hebben staan. Het is niet één, Heer, er zijn er meerdere. Maar vanmiddag hebben we het gehad over vrees. En we weten, Heer, dat hij uit de afgrond komt. We weten, Heer, dat hij ingezet wordt om uw kinderen Heere, instabiel te maken, onzeker te maken, angstig te maken. Heere, maar wij hebben u. We hebben u aan onze zijde. Zoals u zegt, Heere, dat u aan onze zijde bent en dat u onze God bent, Heere. En dat u voor ons zorgt, elke dag weer opnieuw. Ik bid en vraag u, neem over, Heere, in het hart van een ieder die hier is. Heer, spreek, daar waar er nog vrees is, over welke situatie dan ook. Spreek, Heere, tot een ieder, Heere. En juist tot degene die misschien het heel moeilijk heeft. Spreek, o Heere, en bevestig in de harten dat u het bent, Heere, die over ze waakt. Dat u het bent die over ons waakt. En dat u alle dingen, Heere, in ons leven wilt leiden, Heere. Ik dank u en prijs u, o Heere, want u bent de Heere, onze God. Halleluja. Amen. We gaan over naar het ophalen.